enige hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 46, het eerste en het vierde vers. Psalm 46, vers 1 en 4. Luisteren wij naar de geboden die de Heere ons gegeven heeft. En laten we met die geboden in de hand terugkijken op ons leven in de afgelopen week, om ons leven daaraan te spiegelen. En ons door de Heer ook aan te laten wijzen waar we niet geleefd hebben zoals we hadden moeten leven. Om onze zonden ook eerlijk te belijden aan de Heere. Maar laten we ook luisteren met het verlangen om die woorden in ons op te nemen en er in de week die voor ons ligt naar te leven. En laten wij vervolgens in antwoord op de lezing van Gods wet zingen van Psalm 1, het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulke samen rotten. En het tweede vers. Want hij, degene die Gods wet blijmoedig overdenkt, dag en nacht, zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Dus Psalm 1, het eerste en het tweede vers, als ons gezongen antwoord op de lezing van de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting van de wet uit Matteüs 22. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet loos, zonder betekenis, zonder na te denken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naast is. En onze Heer Jezus Christus vat Gods wet samen met deze woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, trouw en barmhartige God en Vader in de hemel. Dank u wel dat wij op deze zondagmorgen hier weer samen mogen zijn. Dat u ons hebt samengebracht. Dat u ons ook thuis door de middelen van de techniek laat delen in deze dienst. En Heere, dan bent u zojuist al met uw woord naar ons toegekomen. Om ons in alle eerlijkheid aan te wijzen daar waar het ik. Ook in de afgelopen week op allerlei verschillende manieren de overhand heeft gehad. Om ons aan te wijzen waar we onze eigen koers hebben gevaren in plaats van te leven naar uw woord. Maar ook om ons aan te sporen en aan te vuren en de weg te wijzen. En we bidden u, Heere, wilt u ieder van ons maken als zo'n boom geplant aan waterstroom. Die zijn vrucht draagt op zijn tijd. Vrucht mag dragen tot uw eer. En we bidden u, Heere, wilt u daartoe ieder van ons opzoeken. In de heel verschillende omstandigheden waarin we verkeren. Ook de heel verschillende omstandigheden waarin het geestelijk kan zijn. Heere, wilt u geven dat er in het hart van ons allen verlangen zal zijn, verlangen zal komen om uw stem te horen. Om ons te laten gezeggen door u en om te leven uit uw genade. En we bidden u, Heere, wilt u daartoe ons opzoeken met uw Heilige Geest. En in ieder van ons krachtig werk, ons hart openen, ons geloof schenken, ons verstand verlichten, dat wij uw woord mogen verstaan. En wilt u geven, Heere, dat we het zo zullen indrinken en gevoed mogen worden door u. Heere, wilt u geven dat ook alles wat in deze dienst mogen doen, zal zijn vol verwachting van u. Ook vol van lof en dank voor wie u bent en wat u gedaan hebt, doet en nog doen zult. En wilt u zo, Heere, in ons midden zijn. Ons een rijk gezegende dienst geven. Tot eer van uw grote naam. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. De schriftlezing van vanmorgen komt uit de 2e Timotheusbrief, hoofdstuk 3. We lezen 2 Timotheus 3. Het is de tweede van de brieven die Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En Timotheus is ondertussen, we zouden tegenwoordig zeggen, een soort van predikant in Efeze. Hij is daar geroepen om de gemeente te bouwen, het evangelie te verkondigen. En Paulus, die weet dat het einde van zijn levensbaan dichtbij is, die wil zijn geestelijke zoon Timotheus nog aansporen. Ook nog bagage meegeven, nog even de dingen ook een keer onder ogen brengen. Er nog een streep onder zetten als het ware. Om zo Timotheus toe te rusten. En in dat kader staat dus wat we lezen in 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verrader, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid. En wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen. Want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden. Zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die allen heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover de lezing van Gods woord. De laatste twee versen die we lazen zijn ook de tekst voor de preek, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Maar voordat wij naar die woorden nader gaan luisteren, gaan we zo dadelijk zingen van Psalm 128, het eerste en het derde vers. U mag men zalig heten, diens Heere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heeren wet blijft horen. Dus straks Psalm 128, vers 1 en 3, maar ik heb ook nog de afkondigingen voor u namens de kerkenraad. Allereerst met betrekking tot de collecten die aan het einde van deze dienst bij de uitgang worden gehouden. De eerste collecte is voor het restauratiefonds, de tweede voor de kerk. En bij de uitgang zal de najaarszendingscollecte van de GZB bestemd zijn voor daklozen in Colombia. Meer informatie vindt u in de folder van afgelopen woensdag en in de kerkbode. Van harte aanbevolen samen met de zendingsbussen en de steunpilaren. En dan wat betreft de diensten van... Allereerst de dienst van komende vrijdag 11 november. Dan is er om 2:30 de trouwdienst, de huwelijksdienst van Ruben Grandia en Dorienke Wichelinkhuizen, geleid door dominee Langeweg. En dan wat betreft de diensten van zondag 13 november, dan hoopt 's morgens wijgepredikant aan dominee Langeweg voor te gaan. De dienst staat dan in het teken van de bediening van de heilige doop. En 's avonds hoopt dominee Van Meijeren uit Zeist het woord te bedienen. En tenslotte nog een aantal andere mededelingen. Allereerst met betrekking tot de doopzetting. In verband met de doopzetting van volgende week zondag is het dinsdagavond 8 november om 8:00 in de pastorie doopzitting. De doopouders die een kind ten doop willen houden worden van harte uitgenodigd om op deze avond stil te staan bij de betekenis van de doop. En dan is er de zesjarige stemming. Alle lidmaten worden van harte uitgenodigd voor de zesjaarlijkse stemming op donderdag 10 november om 7:00 in de Hoeven. En aansluitend vindt donderdagavond om 19:30 de gemeenteavond plaats. Hierbij is de hele gemeente, oud en jong, van harte welkom. Meer informatie over beide zaken staat in de kerkbode en op de website. En dan zingen we in deze dienst na de zegen in verband met hervormingsdag van afgelopen maandag het Lutherlied, de versen 1, 2 en 4. En vanavond na de dienst is er zingen na de dienst en u bent dan weer van harte welkom en jij ook om liederen te zingen tot Gods eer. En tenslotte nog een laatste mededeling. Mocht u de nieuwsbrief van de familie Vrij niet hebben ontvangen, dan vindt u een exemplaar op de tafel achterin de kerk. Tot zover de afkondigingen. We zingen als gezegd van Psalm 128, het eerste en het derde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Afgelopen maandag was het 31 oktober. En jongens en meisjes, jullie weten misschien ook wel, die dag is er wat bijzonder. Die dag, ja, wordt er wat gevierd. Het is volop in de aandacht. Het is een dag met een speciale naam. 31 oktober. Een naam met een H. Halloween. Althans, dat komt vandaag de dag het meest op ons af rondom 31 oktober. Wat is er dan te doen? Nou, Halloween. Dat feest met die diepe heidense wortels voortgekomen uit de vrees voor de overledenen. Want ja, dat dachten ze, die oude heidenen, die zwerven nog ergens rond, de geesten. En 31 oktober, dat was in de tijd oud jaar. Bij ons duurt het nog 2 maanden voordat de jaarwisseling is. Maar toen was het 2 maanden eerder. En dan was het de wisseling van het jaar, bijna nieuw jaar. En dan zochten de geesten, zo geloofden ze, onderdak voor dat nieuwe jaar. En straks trekken ze bij jou in. Die moeten we maar weg zien te jagen. Angst voor de dood en voor de doden, dat speelde de boventoon. Nou ja, en helaas heeft dat bij ons weer helemaal opgang gevonden. Dat feest met die oude wortels, waar in de loop der eeuwen van alles aan is aangekoekt. En ja, het is misschien niet meer de angst voor de dood. Misschien het is meer het spotten met de dood tegenwoordig. Als je ziet hoe het gestalte heeft. Maar nou, dat is 31 oktober. Dan kan ik me voorstellen dat u, en misschien ook wel jij, toen ik net begon over die 31 oktober, die speciale dag met een bijzondere naam waar we op iets vieren, dat we dachten aan een ander woord met een H. Hervormingsdag. Dat is toch ook de 31 oktober, toen Luther met die stellingen op die kerkdeur. Ja, dat klopt. Dat is dezelfde dag. En je zou zeggen, nou die twee dingen die hebben niks met elkaar te maken. Dat zijn echt twee werelden helemaal apart. Toch ligt er een link. En is het niet helemaal toevallig dat nou juist op 31 oktober de hervormingsdag is. Terwijl het dan ook Halloween is in onze dagen. Want wat had de Rooms-Katholieke Kerk nou in de tijd gedaan, zoals met meer feesten, toen het oude heidendom hier werd gekerstend, christelijk werd. Toen hadden ze die oude heidense feesten een christelijk verfje gegeven. En toen hadden ze ook gezegd, nou jullie zijn altijd zo bezig met de dood en met de doden, zo rond 31 oktober en het begin van november. Die oude jaarwisseling, weet je wat we doen? 1 november gedenken we alle heiligen, alle supergelovigen, zal ik maar even zeggen. 1 november, 2 november gedenken we alle mensen die gestorven zijn, aller zielen. En dan op 31 oktober, 's avonds, dan vieren we Allerheiligenavond. En dan zijn we dus bezig met degenen die ons ontvallen zijn. Niet meer in de zin van dat oude heidendom, oh help, nou moeten we bang zijn voor geesten of zo, nee. Maar daar zijn we mee bezig. En dat leefde in de dagen van Luther. Sterk. En juist als dan eind oktober naderde en begin november met alle heiligen en alle zielen, dan waren de mensen heel druk bezig met de vraag, hoe is het nou met de geliefden die ons ontvallen zijn? Is het goed of niet? En als voor ons de dag ooit komt, dat onze aardse levensbaan ophoudt, is het dan goed of niet? Juist rond die 31 oktober werd je daar heel erg bij bepaald. Waren de mensen daar heel erg mee bezig. Het is bijna allerzien. Ja, en dachten de mensen dan, voor dat leven na dit leven zijn er 3 opties. Nou hoop ik dat jij meteen denkt, 3? Er zijn er toch maar 2. De hemel en de hel. Nou, dat klopt. De Bijbel is er heel duidelijk over. Er zijn er maar 2. Maar de mensen in die tijd dachten, er zijn er 3. Je hebt de hemel en de supergelovigen die gaan na hun dood meteen naar de hemel. Je hebt de mensen die helemaal zonder God en gebod leven, niet geloven bij de Heer, die niet in berouw bij hem uitkomen, die gaan verloren, die gaan naar de hel. Maar dan heb je ook nog de gewone gelovigen. En die gaan na hun dood, dachten de mensen, niet direct naar de hemel, die gaan naar het vagevuur. Een soort mini-hel, een soort tijdelijke hel waar je dan duizenden jaren of tienduizenden jaren, misschien wel honderdduizenden jaren of nog langer moet verblijven. En als je dan geboet hebt voor je zonde, want je was toch geen al te beste gelovige, dan kun je door naar de hemel. Dat staat nergens in de Bijbel, in tegendeel. Maar dat dachten de mensen, dat geloofden de mensen. En nou hoopten de mensen dat voor henzelf, maar ook voor hun geliefde, die tijd in dat vagevuur, in die tijdelijke hel, maar zo kort mogelijk zou wezen. En daar kon je wat aan doen, daar hadden ze wat op verzonnen. Je kon namelijk een papiertje kopen, dat korting gaf op die tijd in het vagevuur. En dat deden mensen dan. Ik kan misschien met dit geld wel 1000 jaar korter voor mijn overleden grootvader, mijn overleden opa. Het was een levendige handel geworden en ja, de rijken hadden het dan makkelijk en de armen moesten krom liggen in de hoop dat maar korting zou opleveren voor die tijd in het vagevuur. Voor jezelf, voor je kind, voor iemand die al gestorven was. Zo ging het. En juist rond die 31 oktober leefde dat heel sterk. Want ja, alle zielen komt er weer aan. Dus we alle overledenen gedenken, we worden er zo bij bepaald. En dan gaat Luther daartegen in. 95 stellingen over die aflatenhandel. Jongens, dit klopt van geen kant. Dit staat niet in het woord en dit is ook dwaasheid. Nou, we weten misschien, zo ging het balletje ook aan het rollen van de reformatie, want hij had al wel meer dingen geschreven en gezegd die eigenlijk tegen de kerk van Rome van die tijd inging. Maar dit raakte de portemonnee en de vlam sloeg in de pan en er kwam veel discussie. En uiteindelijk scheurde de kerk, kwam er een aparte kerk waarvan de reformatie naast de Rooms-Katholieken te staan. Luther had nog gehoopt dat hij de kerk van binnenuit zou kunnen hervormen, vernieuwen. Maar dat liep anders. Ja, en zo. Zo denken wij nog altijd aan die 31 oktober. Hervormingsdag. Maar Halloween bepaalt ons er wel bij. Ja, dat heeft uiteindelijk nog die datum wortels in het oude heidendom. En de christelijke versie ervan met alle zielen. En daarom speelde dat zo sterk. Ja, hervormingsdag. De dag waarop we gedenken dat bolletje dat ging rollen naar aanleiding van die 95 stellingen van Luther heel veel meer naar boven bracht. Want toen kwam de vraag wel op het bordje te liggen, ja oké. Al die mensen die geloven in het vagevuur en Luther niet. Wie heeft er nou gelijk? En hoe word je dan zalig? Is dat op grond van je goede werk? Of dat je het misschien nog daarna uitgeboet hebt in het vagevuur? Of is dat door genade alleen? Zoals Luther beweert, hoe moet je dat nou weten? En hoe komen we daar nou ooit achter? Ja, het is toch allemaal nieuw lichterij wat die Luther zegt, riepen veel mensen. De kerk heeft het altijd zo geloofd, met die aflaten en met al die andere dingen die de kerk zegt. Dus die Luther die moet ernaast zitten. En de paus bovendien die zegt dat het echt goed is die aflatenhandel en dat het klopt met het vragenvuur. En zo kwam de eigenlijke vraag uiteindelijk op tafel. Hoe weten we nou wie God is? Hoe weten we nou hoe God is? Hoe weten we nou wat we moeten geloven? Is dat een beetje ons gevoel? Zo gaat het nogal eens. Geen toen, maar ook vandaag. Ja, voor mijn gevoel, en dan komt er een heel verhaal over hoe God zou moeten zijn. Of hoe God toch absoluut niet kan zijn. En of we kijken om ons heen. Ja, maar dat vindt iedereen toch onzin, dus dat kan niet waar wezen over God of over zijn dien? Of de mensen hebben toch altijd gezegd dat en dan komt er een traditie of een gewoonte. Nou, dat is dus wat we maar geloven over God. Maar de reformatie zette erbij stil. Nee, als je wil weten hoe God is. Als je wil weten wie God is, wat hij van je vraagt, hoe je zalig moet worden, eeuwig bij hem in de eeuwige heerlijkheid kunt komen, dan moet je bij zijn woord zijn. Hij vertelt het zelf. Alleen de schrift kan het ons vertellen. Sola scriptura, later in het Latijn. Ja, wij zijn mensen van de reformatie. En we hebben weer hervormingsdag gehad afgelopen maandag. En dan zijn wij vaak geneigd te denken, nou ja, die Rooms-Katholieke Kerk voor in de tijd, dat was ook een ramp. En dat met Luther, en ja, die zaten er toch wel erg ver naast. En gelukkig weten wij beter, wij zijn van sola scriptura, alleen de schrift. Wij hebben gelukkig het rechte spoor weer gevonden. En daarmee is de kous van die hervormingsdag ook af. Dat is leuk, een interessant verhaal. En goed om een keer te horen hoe het gekomen is, maar dat hebben wij gelukkig achter ons gelaten. Wij weten de schrift alleen en daar vertellen we niks nieuws mee. En dan kijken we hoofdschuddend naar die Rooms-Katholieken. En toch moeten we ons vanmorgen nog maar eens goed laten gezeggen door wat er naar boven kwam vanuit het woord in die strijd rondom Luther. Toen hij het weer ontdekte, nee, de schrift alleen, daar moet je op bouwen, want zo heel makkelijk is het bij ons namelijk toch anders. Dan zeggen we, ja, het is alleen de schrift. En vervolgens komen onze ja-maars. Ja, het staat er wel, maar. Of, ja, dat zegt Paulus nou, maar daar kan ik niet zoveel mee. Als je een tientje kreeg voor alle keren dat klonk in Nederland, was je in no time miljonair. Ja, het staat er wel, maar. Mijn gevoel zegt toch dat anders zit. Of, nog makkelijker oplossing. Weet je wat, met dit stuk kan ik niet zoveel, ik lees alleen dit gedeelte. Dat sluit wel aan bij wat ik een beetje voel en denk. En hier had ik ook nog een stukje gevonden, dat lees ik dan en de rest laat ik liggen. En dan roepen we misschien sola scriptura, maar we doen het niet. En als je dan uiteindelijk gaat kijken waar laten we ons door leiden, dan is dat misschien wel onze traditie. Dat is wat de mensen zeggen, wat Nederland anno 2022 normaal vindt. En de schrift, nou ja, wel mooi af en toe. Maar als het puntje bij paaltje komt, laten we ons er niet door gezegd. Althans, ik hoop dat het niet waar is, maar het is wel een gevaar dat ons bedreigt. En dat je aan alle kanten de kerk ziet binnencijpelen. Ook ons leven als christenen ziet binnencijpelen. Heel, heel geleidelijk. Heel subtiel ook soms. En dat je het soms ook proeft, ja. De Bijbel wordt er nog wel bij gehaald, maar lang, net zo lang gemasseerd tot hij precies zegt wat we zelf graag horen. En dan doen we in feite dit. Heren, u kan me van alles vertellen, maar ik maak er zelf van wat ik wil. Ja, en dat is niet iets alleen van onze tijd. Of de tijd van Luther en de reformatie, dat is iets van alle eeuwen. Dat speelde al in de vroege kerk. En Timotheus kreeg daarmee te maken in zijn gemeente in Efeze. Waar dwaalleraars waren, die ook echt wel zeiden, ja, we moeten Christus dienen. En natuurlijk, we moeten naar God luisteren. En de Bijbel, die zullen ze echt niet in de kliko hebben gegooid. Maar ondertussen was hun eigen dwaalleerde, ja, dat wat leiding gaf. Waar ze op voeren. En dan werd er van alles bij verzonnen. En dan werd er van alles weggesneden. We weten niet precies wat de dwaalleer inhield. We kunnen her en der wat opmaken uit die beide brieven aan Timotheus. Onder andere dat de mensen zeiden, nou ja, als je nou echt gelovig wil zijn, je wil echt zeker weten dat het goed komt, zou ik dat en dat eten, maar niet eten. Hadden ze toch iets van die oude voedselwetten weer terug. Dat zijn de echte serieuze gelovigen. En nog iets, als je echt gelovig wil zijn, zou ik niet trouwen. Want ja, dan, het mag op zich allemaal wel, maar het beste is toch, onthoud je nou maar van al het aardse, van al het lichamelijke. Dat is aards. Nou, een dwaalleer. Je hoeft in de Bijbel maar twee bladzijden te lezen. En dan weet je dat de Heer het heel anders leert. Met het huwelijk, maar ook met heel zijn schepping. En het genieten van zijn schepping. Het ging mis. Dan is het voor een Timotheus ook, maar voor de christenen in zijn gemeente ook. Ja, wat moeten we nou voor waar houden? Is dat nou wat Timotheus beweert en wat Paulus eerder heeft gezegd? Of is dat wat die dwaalleraars zeggen, die het toch ook heel mooi kunnen verwoorden en een fantastische boodschap hebben? Was nou waar? Dezelfde vraag. En Paulus die gaat Timotheus nog eens toerusten, de bagage nog eens extra meegeven om hiermee om te gaan. En dan waarschuwt hem in de allereerste plaats, Timotheus, kijk er maar niet raar van op dat dit gebeurt. Er zullen zware tijden aanbreken en het zal ook nog van kwaad tot erger gaan. En de mensen zullen zijn, nou ja, om hopeloos van te worden. Hij noemt een hele rij met dingen, liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, enzovoort, enzovoort. Maar wij misschien wel gedacht hebben, nou, als een vooruitblik op onze eeuw. Oh, zegt Paulus, dat gaat gebeuren, daar gaat het heen. En ze hebben een schijn van godsvrucht, dat je denkt, ja, ze hebben het over God en ze hebben nog een Bijbel op zak en ze zijn er nog mee bezig. Maar de kracht ervan is verloochend. Timotheus, dan moet je oppassen, keer je van hen af. Dit is dwaalleer, dit is verwording. Dan wijst hij het ook heel concreet aan bij Timotheus. Dat speelt nu al, het is nu al begonnen. Je weet toch van die mensen, van die rondtrekkende predikers die dan bij mensen zich naar binnen praten. Vooral bij vrouwen met een beetje geld. Dat was in die tijd, dan had je van die rondtrekkende predikers en die zaten altijd een beetje te kijken. Nou, wie zou een beetje en rijk genoeg zijn en naïef genoeg zijn om voor mijn diensten te kunnen betalen? En daar praten ze zich dan naar binnen. En je hoort wel hoe denigrerend, hoe negatief Paulus daarover doet. Bij hen behoren nou die mensen die vrouwtjes in hun macht krijgen. Die met zonde beladen zijn en er allerlei begeerten gedreven worden. Je ziet het toch, je maakt het toch mee. Nou, daar zie je het al gebeuren, Timotheus. Dat zijn nou mensen die altijd leren. Oh, het is altijd weer nieuw en interessant. Maar ze komen nooit tot kennis van de waarheid. Ze hebben een honger naar het nepnieuws van die dagen. Net als Jannes en Jambres keren ze zich tegen de verkondiging van het evangelie. En Jannes en Jambres, dat zijn de namen die de Joodse traditie geeft aan die tovenaars bij de farao. Die eerst toen Mozes daar kwam, die wonderen ook na kon doen. Met die stok en die slang. Die een slang werd. Volgens de Joodse traditie heette die Jannes en Jambres. Die probeerden Mozes tegen te houden. Nou, zegt Timotheus. Zo is het met die dwaalleraars ook. Er wordt van alles geroepen over God. Maar het gaat tegen de verkondiging van zijn woord in. Dat gebeurt, Timotheus. En het zal gebeuren. Maar weet dat het ten onder gaat, die dwaalleer. Zoals die twee, Jannes en Jambres, in de tijd ten onder gegaan zijn. Die dwaasheid, die eigen verzochte waarheden, tussen aanhalingstekens, die gaan ten onder. Maar nou, Timotheus, jij. En dan spreekt hij zijn geestelijke zoon aan. En dan kan hij gelukkig zeggen, u hebt mij nagevolgd. Je hebt die dwaalleer op je af zien komen. Je hebt allerlei andere winden van leer om je heen gekregen. Maar je hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Wat ik door mocht geven. Wat ik geleerd heb. Je hebt ontvangen vanuit het woord. Dat mocht ik aan jou weer doorgeven. En je hebt ernaar geluisterd. Je hebt eruit geleefd, ook in een levenswandel, levensopvatting. Het is niet alleen een theorietje. Ja, ik heb nog wel een theoretisch verhaal. Nee, heel je leven is erdoor veranderd, omdat je dat geleerd hebt in het spoor van het woord. En zo ben je ook nagevolgd in geloof, geduld, liefde, volharding, Timotheus. Ik zie het met vreugde ook, ja ook in het lijden, dat hoort erbij. Vervolging. Je weet hoe ik het zelf heb meegemaakt, schrijft hij dan Timotheus in Antiochië, koning en minister. Je weet ervan, nou ook jij hebt ermee te maken. Maar dat is alleen maar prachtig om dat te zien, dat jij dus echt de Heere volgt en dat de boze zich tegen je keert. De Heere heeft je verlost, zoals hij mij heeft verlost. Ja, alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dat hoort erbij. Timotheus, jij bent gelukkig op het rechte spoor. Maar, nou wil ik je, voordat ik definitief afscheid van je moet nemen, toch nog een keer op het hart drukken. Vers 14. Blijf jij bij wat je geleerd hebt. En waarvan je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het geleerd hebt. Je hebt het van mij mogen leren, je hebt het van je moeder en je oma geleerd. Je hebt dat woord meegekregen. Van jongs af aan ken je de Heilige Schriften. En die kunnen je nou wijs maken tot zaligheid. Timotheus, vergeet dat nooit. En dat is de boodschap die hij ook ons vanmorgen meegeeft. Je hoort van alles en er is dwaalleer alom. En je vraagt je soms af, wat moet ik nou toch geloven? Want die vertelt wat en dat klinkt heel goed. En een ander vertelt weer wat anders en dat klinkt ook aannemelijk. Wat moet ik nou geloven? Wat is er nou toch waar? Nou, dan spreekt Paulus ons vanmorgen aan en zegt, blijf wat je geleerd hebt vanuit de schrift. De Heilige Schriften alleen kunnen je wijs maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. De Schriften brengen je bij de Heiland. De Schriften brengen je in een weg achter hem aan, levend uit zijn volbrachte werk. En alleen als je de Schriften kent, mag je weten dat je weg naar de eeuwige heerlijkheid gaat. Mag je weten dat het goed is. Alleen als je de Schriften kent, kun je de Heere werkelijk leren kennen. Want heel de Schrift, zegt hij dan, is door God ingegeven. Heel de schrift, van Genesis tot Openbaring, is door God ingegeven. Letterlijk staat er, is door God uitgeademd. Jongens en meisjes, als jullie op de preekstoel zouden komen en jullie zouden hier je hand voor mijn mond houden, dan zou je voelen als ik praat dat er lucht is, dan voel je mijn adem. Want als wij praten, dan ademen de woorden uit, dan voel je dat. Dan voel je je eigen adem, dat wordt uitgeademd. En wat zegt Paulus nou over de Bijbel? Heel de Bijbel, ja, die is door God uitgeademd. Dat is uiteindelijk zijn woord. Hij heeft het gesproken. En dat klinkt misschien een beetje vreemd als je bedenkt, nou, hier heeft Paulus zitten schrijven. Of hij heeft iemand gehad, dat was bij Paulus soms, een schrijver die het voor hem opschreef, die netter en beter schrijven kon dan Paulus. Schrijf dit maar op en, nou, dicteren die dat. En Mozes heeft stukken van de Bijbel geschreven. En David heeft psalmen gedicht. En noem maar op. En dan zou je denken, wie heeft de Bijbel nou geschreven? Nou, dat is Mozes, dat is David, dat is Matthäus, dat is Paulus, dat is Jacobus, dat is Johannes. Ja, zegt Paulus, dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk is heel de schrift door God ingegeven. Petrus zegt, het is een tweede brief zo, die mensen hebben het door de Heilige Geest gedreven opgeschreven en zo zijn die woorden uiteindelijk door God uitgeademd, door hem gesproken. Heel de schrift is zijn woord. Vergeet dat nooit. Dan kun je ook nooit meer zeggen, ja, nou, met die Paulus heb ik niet zoveel, kan ik niet zoveel mee, dus dit knip ik even uit mijn Bijbeltje. Of, ja, nou ja, Jesaja, nou, nee. Haal ik hem maar even uit. Nee, heel de schrift is door God uitgeademd, is zijn woord. Of zoals het hier staat, is door hem ingegeven. Hij heeft gezorgd dat het hier zo staat. Hier spreekt hij. En dat is iets wat niet alleen Timotheus in zijn oren moet knopen, maar ook wij. Als wij ons Bijbeltje openslaan, dan lezen we niet maar een hoofdstukje. Dan lezen we niet maar een verhaaltje. Hier spreekt de Heer. Hier maakt de Heer zelf duidelijk wie hij is. Wat hij doet, wat hij nog gaat doen, wat hij van ons vraagt, wat hij ons opdraagt. Hij zegt het ons zelf. En dan moeten we luisteren. En dan moeten we beseffen, dit woord, dat is nuttig. Om ons te onderwijzen. Om ons te leren hoe het zit. Wil ik weten hoe het zit in het leven, wat het doel van mijn leven is. Hoe ik alle dingen nou moet begrijpen, dan moet je hier wezen. Ja, er zijn dingen die leer ik niet uit de Bijbel. Als ik wil leren hoe je motor moet onderhouden of zo, ja, dat staat niet hier. Maar als ik moet leren hoe het leven nou in elkaar zit en waar deze wereld op gericht is en vandaan komt, moet ik bij God zijn, bij zijn woord. Hij onderwijst ons. Maar dan moet je wel luisteren. Want als de meester of de juf in de klas vertelt en je luistert niet, ja, dan heeft het geen zin. Je moet luisteren naar wat er gezegd wordt. Luisteren wij naar de Bijbel? O Heer, ik heb altijd gedacht dat het zo zat, maar nou zegt u het anders, dus ik had het verkeerd. Of zeggen we, nou ja, ik heb altijd gedacht dat het zo zat en de meeste mensen om me heen denken dat ook, dus staat er wel, maar ik schuif het aan de kant. Laten we ons gezeggen. Laten we ons ook weer leggen. Ook als we misschien wel de fout gaan in onze levensdaden, onze levenswandel. Daar is het nuttig voor. Daar hebben we het voor nodig, zegt Paulus, om ons echt af en toe stil te zetten. De Heere zegt af en toe recht in ons gezicht, in zijn woord, dit klopt niet. Ja, iedereen om je heen doet het. En het is heel gewoon in je dagen, is allemaal waar. Maar nee, dit moet anders. Daar is de Bijbel voor bedoeld, om je te weerleggen. Maar laten wij ons dan ook corrigeren. Laten we ons verbeteren ook. Dat we zeggen, oh, Heere, dat moet anders. Ik heb lessen te leren. Of toch gaan dan toch die vingers weer in de oren. Komen we met onze ja-maars. Of misschien wel met, nou ja, Heere, over 30 jaar ga ik er eens over denken, maar voorloop. Paulus zegt, het moet anders. Heel de schrift is door God ingegeven, door hem uitgeademd en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, om te verbeteren. Wat heb je daarvoor nodig? Om je op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat gaat niet vanzelf, dat moet door dat woord. Maar het grote doel dat de mens die God toebehoort door geloof, volmaakt zou zijn, helemaal toegerust om elk goed werk te doen. En als je toegerust bent met de Bijbel, je luistert naar het woord, je laat je daardoor aanwijzen wat er veranderen moet, je laat je daardoor corrigeren, door voeden, door aansporen, dan maak je nog steeds fout. In die zin ben je niet volmaakt. Maar je hebt de bagage bij en je weet waardoor je gecorrigeerd moet worden en waarnaar je moet luisteren. Je weet wat de bedoeling is. Je dwaalt niet achter je eigen dwaasheden aan, het hele leven door, de wereld achterna. Nee, je weet. Dat is de weg die de Heer wijst. En ik ga nogal eens zo. En soms dwaal ik ook zo, maar dan weet ik moet terug naar die weg. Want Hij heeft het gesproken. Dat is het doel van de schrift. Daarvoor heeft de Heer ons die 66 boeken als een grote schat gegeven. En dan hebben wij het zo nodig, net als de Rooms-Katholieke Kerk van in de tijd. Hebben wij het nodig dat we ons dat laten zeggen. Dat we ons stil laten zeggen, ook bij wat er gebeurt als wij die Bijbel openslaan. En dan ons leven er maar naast leggen. En misschien worden we dan wel schaamrood. Kan. We laten weer leggen door de Heer en laten verbeteren opdat het anders wordt. En dan die levenshouding leren. Spreek, Heer, want uw dienstknecht, die hoort. En als u mij vanmorgen wil zeggen in uw woord, dat ik mijn leven moet veranderen, dan wil ik dat doen. En wilt u mij dan maar helpen, want het zal me misschien wel heel veel moeite kosten, maar ik wil mij door u laten gezet. En Heer, als de prioriteiten anders moeten, ik laat me door u gezeggen. En als u met uw belofte naar mij toekomt, de rijkdom van uw liefde, uw genade van het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan wil ik daaruit leven. Dan, Heer, help me dan ook om mijn ja-maars niet meteen weer tevoorschijn te halen, maar te luisteren naar uw belofte en naar uw uitgestrekte armen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven. Heere, leer me ook die nodiging verstaan dat ik zo op uw belofte, op uw woorden bouw. In alle dingen. En als we zo leren leven, zo leren putten uit het woord, dan wordt het hele leven door dat woord veranderd. En ja, dat doet soms pijn, want dan word je bijgeschaafd. En dan gaat de schaaf, om zo te zeggen, in je eigen leven. Maar het is heel vaak ook zo heerlijk zegenrijk, die genade, die liefde. Is het waar, Heer? Is het waar? Biedt u het ook mij aan? Komt u ook naar mij toe met uw genade, met dat volbrachte werk? Dat is toch te groot, dat is toch te mooi? En dan zegt de Heer, kijk nou. Het staat geschreven. Ik heb het gezegd. Wordt heel het leven anders. Doordat we leven uit zijn woord. Luisteren naar zijn stem. En ja, als we daaruit leren leven. Sola scriptura. Alleen het woord als bron waaruit we putten. Als leidraad voor ons leven. Om onze koers te vinden in het leven met God. Dan komen we uit bij die heerlijke wetenschap. Het is alleen door Christus. Ik hoef het niet eerst zelf te doen. Zelf te bereiken. Of in ieder geval de eerste stappen te zetten. En dan maakt hij het af of zo. Nee, het is van A tot Z helemaal door hem. Sola Christo. Het is allemaal weer Latijn geworden. En dan is het alleen maar genade. Geluk. Ik heb het niet verdiend. Maar toch sola gratia. De Bijbel spreekt er van tot begin tot eind. En dan van mijn kant. Vraagt even, was het enige wat nodig is om hieruit te leven, om zijn genade te ontvangen? Geloof. Sola fide. En dan zeg je, oh Heer, ik schiet nog zoveel tekort en dat geloof, dat heb ik vanuit mezelf niet. Maar dan bij het woord gebracht worden, dat je door dat woord het toch gaat geloven. Dat de Heer door zijn woord heen werkt. Omdat je bidding worstelt met dat woord. Zoekt in dat woord. En met het woord ook naar hem toe gaat. Heere, u hebt het toch gezegd. Zo schept de Heere geloof. Dat alleen nodig is. Om met hem en voor hem te leven. En als we zo leven uit dit woord, dan loopt alles uit op soli Deo Gloria. God alleen de eer. Alles wat we ontvangen in zijn woord, in zijn dienst, in het leven met hem. Het is door hem en hij moet er de lof en de dank voor ontvangen. En wat is het doel van ons leven? Wat is het doel van deze kerkdienst? Wat is het doel van de gemeente, van de kerk wereldwijd? Wat is het doel van alles en iedereen? Dat hij de eer krijgt. Soli Deo Gloria. En dan ontdek je, nou kan ik het in 5 sola's samenvat. 5 keer het Latijnse. Alleen maar dit. Alleen de schrift. En van daaruit alleen Christus. Alleen genade. Alleen geloof. Alleen Hij de eer. En daar komen we alleen. Als ons laten gezeggen door Hem. Hij spreekt. Heere, uw dienstknecht. Luistert. Luistert u. Luister jij al naar zijn stem? Amen. Zingen wij een antwoord op de verkondiging van Psalm 130, het derde vers. Een vers dat zingt van dat bouwen op dat woord van de Heere. En daardoor ook op Hem, want het is zijn woord. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3. Laten wij bidden en in ons gebed willen wij ook voorbeden doen. En dragen we op Ruben Grandia en Dorienke Wiggelijkhuizen. Die komende vrijdag elkaar het jawoord willen geven. En ook willen we bidden voor de synode van de PKN. Die aanstaande vrijdag en zaterdag wordt gehouden. Laten wij bidden. Heren. Trouw en barmhartige God en Vader in de hemel, hoe kunnen wij u ooit genoeg danken voor dat wonder dat de Bijbel is. Dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten en hebt gezegd, nou je moet het maar een beetje uitzoeken en een beetje gokken hoe het zit. Je bent immers zelf in de zonde van me afgedwaald. Maar dat u in uw liefde en genade naar ons toe komt. En u gesproken hebt in uw woord en nog spreekt in uw woord dat u het op schrift hebt laten stellen. Zodat wij het zelfs in onze eigen taal op kunnen slaan. Daaruit kunnen lezen, ons kunnen laten voelen, onderwijzen, gezeggen. En Heer, u weet dat hoewel dat zo is, het gevaar groot is en misschien wel de realiteit in ons leven. Dat we het woord veel te weinig openslaan. Of alleen maar vluchtiger uitlezen. Of altijd maar weer met onze ja-maar komen. En dan leggen we dit naast ons neer. En balsen we daar overheen. Heer, u weet hoe we daarin ook de wereld inademen, hoe die ons leven binnencijpelt. En Heer, we bidden u, wilt u ons nou zo bijschaven door uw woord, dat we dat afleren. En dat we steeds opnieuw uitkomen bij het staat geschreven. De Heere heeft het zelf gezegd. En Heere, dan weet u ook dat we soms worstelen kunnen met uw woord. Soms is het moeilijk te begrijpen ook moeilijk toe te passen. Ervaren we de kloof van vele eeuwen met de tijd waarin het geschreven is, de cultuur van toen. En hoe moeten we het nou precies toepassen? Heer, u weet dat dat soms lastig is. We misschien soms ook wel worstelen met hoe moet ik het nou precies begrijpen. Want sommige gedeeltes van uw woord zijn best lastig. Maar Heer, we danken u ook dat die hoofdlijn telkens opnieuw zo glashelder naar voren komt. Dat u ons ook de diensten geeft waarin uw woord opengelegd mag worden, uitgelegd mag worden. En we bidden u, wilt u ons ook een honger geven naar uw woord. Dat we ook zoeken naar wegen om te groeien in de kennis van uw woord. Dat we in het winterwerk ook de mogelijkheden te baat nemen. Samen ook in uw woord duiken, om zo te zeggen. Om daardoor doordrongen te raken. En zo steeds meer het te leren. Leven naar uw woord. En we danken u, Heere, dat u ons daartoe ook vanmorgen de dienst hebt gegeven. En we bidden u, wilt u vanuit deze dienst het verdere van de zondag ingaan. Met ons mee. En ook vanavond uw zegen schenken, maar ook met ons gaan deze week in. Geef, Heere, dat we ook strijden zullen om tijd te vinden om stil te worden voor uw aangezicht en het woord open te slaan. Wilt u ons ook maar heel concreet helpen om dat een vaste plek in ons leven te geven als het dat nog niet heeft. En wilt u ook deze week krachtig tot ons hart spreken en ons de lessen leren die we nodig hebben. En wilt u zo, Heere, uw gemeente hier in Haafden bouwen. Dat u zo ieder van ons in zijn en haar persoonlijk leven bouwt. En ons gebruiken in uw dienst. Dat we vruchten mogen dragen tot uw eer. Heer, we bidden u of u mee wil gaan. Ook in alle activiteiten die er zijn. We bidden vandaag ook in bijzonder voor de doopzitting. Dan heenleven naar de doopdienst. De stemmingsvergadering en de gemeenteavond. Heere, wilt u daar ook uw zegen rijkelijk geven? Wilt u geven dat het opbouw zal zijn van uw gemeente? En wilt u zo, Heer, het werk van de boze afbreken en uw naam verheerlijken in ons midden? We bidden u ook voor elkaar in alle dingen van het leven. Er kan droefheid zijn, een lege plaats die met ons gaat. Misschien zijn de mensen om ons heen ondertussen al wel vergeten, maar het schrijnt nog iedere dag en met het verstrijken van de tijd wordt de pijn misschien alleen maar hevig. Heer, u weet ervan, u gaat ook mee. Doet u dat ook ervaren en wilt u troosten zoals alleen u dat kunt. Wilt u zijn met allen die te maken hebben met ziekte, met zorg. In eigen leven, in het leven van geliefden. Heer, wilt u ook daarin alles geven wat nodig is. Als er behandelingen zijn, onderzoeken, wilt u het werk van artsen zegenen. Wilt u bovenal doen ervaren dat u meegaat. Als die trouwe goede herder. We danken u, Heere, ook voor zegeningen die u geeft. En op zoveel manieren mogen we ervaren dat u zoveel schenkt wat wij niet hebben verdiend. Heere, dank u wel ervoor. We danken u als we misschien in de afgelopen week een verjaardag mochten vieren. En er een andere feestelijk moment was waarop uw trouw zo helder bleek. Heere, dank u wel voor al die zegening. We bidden u voor Ruben en Dorienke, als zij komende vrijdag elkaar het ja-woord willen geven. We danken u dat u hen op elkaars weg hebt gebracht, dat de liefde tussen hen mocht opbloeien. En dat zij komende vrijdag die liefde mogen bezegelen. We bidden u, Heere, wilt u hen dan een gezegende dag geven, een gezegende trouwdienst ook. En wilt u mee met hen meegaan, ook hun huwelijksweg in. Wilt u hen rijkelijk zegenen en de zegen geven bovenal, Heer, om de weg in alle dingen met u te gaan. En wilt u hen zo vrucht doen dragen tot uw eer. We bidden u, Heer, ook voor de wereld. Er is veel aan de hand, op zoveel verschillende manieren. Ontfermt u zich. Weest u met allen die in hoogheid zijn gezeten binnen ons land of daarbuiten die verantwoordelijkheid hebben, grote verantwoordelijkheid soms. Geef dat ze de goede keuzes zullen maken, ook als ze misschien niet luisteren naar uw woord en van u niet willen weten. Heren, willen ook door zulke leiders heen nog wonderen werken. We bidden u ook voor de wereldwijde kerk. Wilt u zich ontfermen waar daar waar de kerk vervolgd wordt, daar waar er soms hevige onderdrukking is. Heren, houdt u staande. Wilt u ook daar het werk van de boze afbreken en nog verandering geven. En wilt u dat ook doen, heren, waar uw kerk afkalft, waar het gezag van het woord soms ernstig onder druk staat. Heren, wilt u ook daar wonderen werken en geven dat de schrift verandering teweeg mag brengen. En zo bidden we u ook voor de synode van onze eigen kerk, de PKN, die aanstaande vrijdag en zaterdag gehouden wordt. Heren, wilt u zelf met uw woord en uw geest daar de grote leidsman zijn. En wilt u geven dat die kerkvergadering zo mag zijn tot opbouw van onze kerk en ook tot zegen van ons land. Heren, we hebben nog veel meer te bidden. Er is zoveel dat op ons hart is van dingen dichtbij en ver weg. We hebben ook nog zoveel om u voor te danken. We leggen alle dingen aan uw voeten neer. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons slotlied is Psalm 147, het derde en het tiende vers. Psalm 147, vers 3 en 10. Zoals gezegd willen we straks na de zegen drie versen zingen van het Lutherlied, de vaste burcht is onze God, vers 1, 2 en 4. In een veel bijbeltjes staat dat achter de psalmen opgenomen. Ga dan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.